Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelance journalisten.
Leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Freelance Leven. Erwin en ik zijn samen met Sanne Donders, fotograaf, afgereisd naar een van mijn opdrachtgevers. We zitten bij de commissiekamer van de Arminiuskerk. Sanne, kan jij je misschien even kort voorstellen?
Ja, ik ben Sanne Donders, fotograaf, freelance dus. Anders had ik hier niet gezeten. En ik heb heel veel in de journalistiek, regionale journalistiek in Rotterdam gewerkt voor het Rotterdams Dagblad. En dat doe ik nu nauwelijks nog. Ik werk nog wel voor het NRC, maar verder veel voor andere opdrachtgevers. Commercieel, vrijwillig, maar wel bijna altijd met kader Rotterdam op een of andere manier. Dat blijft om de context een beetje. Ja, ik vind het fijn om in een context te werken die ik denk aan te voelen een beetje.
Ja. Ja, tof. Nou ja, die liefde voor Rotterdam die zit natuurlijk voor ons wel in die pot. Ja. Tenminste in ons werk. Daar herken ik jou ook heel erg in. We heten allebei Sanne. Hoe gaan we dat doen, Erwin?
wat stel je zelf voor?
Ja, ik denk dat je gewoon... Ik zit voor jou aan de rechterkant en Sanne zit rechts van mij en links van jou. We zitten aan een soort ronde tafel. Ik denk dat we gewoon maar even moeten kijken. Je hebt de fotograaf en de mediamaker
geschreven. Ja. Ik noem fotograaf Sanne en mediamaker Sanne.
Dat is...
Zo ga ik
ja,
dat
is ja. goed. Voor nu ja. even... Voor de luisteraar misschien ook handig. Erwin, jij hebt weer een paper meegenomen om een soort basis voor het gesprek te geven. Wat heb je meegenomen deze keer?
Iets waar ik zelf heel blij mee ben. Het is wat voor mij en voor mijn onderzoek heel praktisch is. Het is een paper dat heet Journalists' Perceptions of Precarity Toward a Theoretical Model. Het verscheen in 2023 in Journalism Studies en is geschreven door Jana Rik en Thomas Hanitz. En de reden dat ik hier zo blij mee ben is omdat het tijdens deze podcast ging het heel veel over precariteit en precarity en dat concept. Hoe ik dat concept dan vaak uitleg is dat gaat over onzekerheid over de toekomst bijvoorbeeld of over precaire omstandigheden, over lage betaling. En wat dit paper heel mooi doet, is al die literatuur over precariteit samenvatten en er een soort model van maken dat niet alleen uitlegt wat precariteit is op een hele duidelijke manier, zodat ik het bijvoorbeeld heel makkelijk aan studenten kan voorschrijven van als je wil weten wat het is in de journalistiek, dit is het. En ook een soort voorspellende waarde heeft hoe journalisten vervolgens reageren op die precaire omstandigheden. Dus eigenlijk één model wat het helemaal samenvat. Ik zal het heel kort even voor de luisteraar doorlopen. Ik heb het model nu voor me. En een belangrijk onderscheid wat zij maken, wat al eerder in de podcast te sprake is gekomen, is het verschil tussen objectieve precariteit aan de ene kant en subjectieve precariteit aan de andere kant. Nou, wat is dat dan? Objectieve precariteit zijn elementen van precariteit die we kunnen meten. Dus bijvoorbeeld lage betaling, een gebrek aan sociale zekerheden, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een regeling voor het pensioen. Je kan ook bijvoorbeeld kijken naar de contractuele situatie waar iemand in zit. Bijvoorbeeld heeft iemand een tijdelijk contract, hoe zien freelance contracten eruit? Dat zijn allemaal objectieve, meetbare elementen van precariteit. Aan de andere kant, zeggen deze onderzoekers, en daar ben ik het ook wel mee eens, heeft precariteit ook een subjectieve kant. Met subjectieve precariteit gaat vooral over hoe voelt het nou om binnen dit soort arbeidsomstandigheden te werken en hoe reageren mensen erop. En wat deze onderzoekers zeggen is dat vooral die reactie, hoe mensen erop reageren, dat die erg afhankelijk is van iemands individuele karaktereigenschappen. Hoe kan je omgaan met onzekerheid? Maar ook bijvoorbeeld iemands individuele levenssituatie. Dus bijvoorbeeld heb je een sociaal vangnet om op terug te vallen. In welke levensfase zit iemand? Zij concluderen dat mensen die jonger zijn, dat die meer precariteit in arbeidsomstandigheden kunnen tolereren dan mensen die wat ouder zijn. Om de simpele reden dat mensen die wat ouder zijn misschien meer eisen hebben aan het werk wat ze doen. Dus misschien beter voor zichzelf op kunnen komen. Maar ook omdat zij meestal bepaalde levenskeuzes hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, het kopen van een huis. Of misschien andere dingen prioriteit geven dan alleen maar werk in hun leven. En eigenlijk is dat model wat op detailniveau, dus allerlei van dat soort factoren uiteenzet, is bijna een soort, hoe zou je het kunnen noemen, is een soort maze waar je doorheen kan lopen van, nou, dit zijn precaire omstandigheden en dit zijn manieren hoe mensen daarop kunnen reageren. En dan komen ze uiteindelijk tot een soort typificatie van mensen, van hoe mensen daar dan vervolgens mee omgaan in het dagelijks leven. En dat gaat van gefrustreerd en hopeloosheid tot zeer gemotiveerd en iemand die zichzelf manage en iemand die zich kan verhouden tot de precariteit op een manier die prettig is voor henzelf. Wat eigenlijk de ambivalentie van het freelance leven misschien wel samenvat. Mm-hmm. Dat sommige mensen kunnen daar goed mee omgaan, die vinden hun weg binnen de precariteit, en andere mensen die raken zo gefrustreerd ermee dat ze misschien zelfs besluiten om helemaal uit het freelance leven te stappen en iets anders te zijn gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje het theoretisch kader voor het gesprek vandaag. Dus het is objectieve en subjectieve precariteit en dan vooral de reactie van individuen en binnen hun eigen levenssituatie en hun eigen visie op de journalistiek op die precaire situaties.
Ja, herkenbaar. Mooi ook om zo'n kader te krijgen.
Ja, ik ben er heel blij
dingen.
Mee.
Ik vind het heel leuk dat jij zo...
Meestal moest ik allerlei verschillende papers voorschrijven of combineren met elkaar om tot dit verhaal te kunnen komen. Zij hebben alles samengepakt. Het is eigenlijk een idee wat ik zelf al had, maar wat ze gewoon zelf al hebben uitgevoerd. Dus ik ben er echt heel blij mee.
Ja.
Dat is een beetje esoterisch misschien, maar ik ben er wel heel blij mee.
Het is wel een begrip wat ik niet kende, waarvan ik me wel kan voorstellen dat het ook heel veel samenvat. En als meer mensen het kennen en we het gaan gebruiken, dat er makkelijker aan gerefereerd kan worden in een gesprek gewoon met onderling. Mm-hmm. Dus dat het wel echt zo'n woord is wat nodig is dat we het gaan leren kennen. Maar ik heb het getest bij heel veel mensen, maar ja, het was echt nieuw.
Ja, dat woord precariteit is al bij heel veel mensen is dan al ingewikkeld. Precair, het is een soort van alsof je heel kwetsbaar bent en breekbaar. En ik merk ook dat veel freelancers eigenlijk ook niet zo naar zichzelf willen kijken. Mm-hmm. Zo van, joh, ik kan dit wel. Ik ben toch hartstikke sterk. Ik ben een ondernemer ook wel.
Ja.
Maar dat als je ziet dat er toch ook wel voorbeelden zijn. We hadden voorafgaand aan deze opname het ook even over onze aflevering die we op hebben genomen met Menno. Die door eigenlijk een tik een hersenschudding opliep. En dan eigenlijk met zijn eigen kwetsbaarheid geconfronteerd wordt. Dat zijn best wel eye-openers als je dat hoort. En dan is zo'n woord als precariteit om te omschrijven waarin je je bevindt als freelancer of eigenlijk ook als kleine ondernemer, is dat eigenlijk ineens heel logisch dat je dat zo kan noemen. Ik vind dat objectieve en subjectieve onderdeel van precariteit ook wel heel interessant. Dat je het dus kan hebben over dingen die je kan meten. Dus we hebben inderdaad ook afleveringen gemaakt waarbij we zien dat het in de creatieve industrie best wel lastig is om wat te verdienen.
Ja.
Dat hele idee van ik kan niet geloven dat ik hiervoor betaald word. Kon jij dat geloven, Sanne, toen je begon met foto's maken, dat je daar geld
dat je het
voor kreeg?
Zo leuk vindt.
Ja.
Dat idee van nee, ik herken dat gevoel heel erg inderdaad dat je soort discussie in je eigen hoofd hebt van ja, maar ik kan er niet van of ik moet wel heel hard werken. Klopt dit? En aan de andere kant, maar ik vind het wel heel leuk of zo. En dat alsof dat alsof je toch in je eigen hoofd moet oplossen in plaats van dat het
het is gewoon heel erg spagaat elke keer. Dat het soort van, het is zo dubbel. Het is belangrijk werk ook wat je doet vaak, want je wil ook bepaalde verhalen vertellen.
Ja, en daar moet je van overtuigd zijn voordat je dan op een gegeven moment het ook meer waard vindt. En dat duurde vooral heel lang. Dus ik dacht heet het van, ja, ik vind het leuk. Het is mijn keuze. Ik ben, dus ik zie mezelf heet het als individu. En ik vind het dus heel erg fijn dat er nu wat vocabulair komt. En dat de verbondenheid onder freelancers en die herkenning onder freelancers steeds meer plaatsvindt en besproken wordt. Waardoor je wat beter begrijpt van, oh ja, dit is, het staat er los van of ik dit heel leuk vind en of ik het nu red en of ik heel veel energie heb. Je hebt die dat staat los van de voorwaarden of zo, van de betaling en van de...
Je hebt je op den duur ook best wel ingezet voor de NVJ.
Ja.
Dat komt denk ik ook voor, toch, uit een bepaalde overtuiging.
Ja.
Want hoe is dat gegaan, zeg maar?
Nou, eigenlijk een beetje zo. Ik was ontzettend veel aan het rennen. Ik heb ook bakken vol energie, dus dat kwam heel goed uit. Dat kon ik allemaal kwijt. Ik kon 7 dagen per week werken. Ik werkte alle avonden. Ik had het heel erg naar mijn zin.
Dat was vooral voor het AD, toch?
Ja, voor het Rotterdamse vooral. Of eigenlijk alleen. En op een gegeven moment, ik merkte dat er steeds contracten kwamen waar ik me... die las ik eigenlijk ongeveer niet. Maar toen op een gegeven moment kwam er een contract, volgens mij 2018 of 2019. En dat was eigenlijk, die gaat over 2 weken in of over 2 maanden. Ik weet niet, in ieder geval korte tijd, die gaat in. En zodra je voor ons werkt, ben je akkoord. En toen dacht ik, ik ga het toch eens lezen. Ik merkte dat ik dat daarnaast ook zo was dat ik eigenlijk altijd werkte. Maar intussen had ik 2 kinderen. En ik kwam erachter van, het is helemaal niet te doen. Dus ik nam al steeds meer afstand van de journalistiek. Want dit kan helemaal niet. Je kan helemaal niet, ten eerste, je kan niet zoveel werken met 2 kinderen. En financieel red ik het helemaal niet. Dus ik doe helemaal niet meer. Kan helemaal niet de helft bijdragen, bijvoorbeeld. Dus dat knaagde ook wel aan mijn ego. Dus het was vanuit dat. Ja, dus door dat contract ben ik me eigenlijk gaan vastbijten. En ook wel omdat ik een bepaalde afstand van de journalistiek had inmiddels. Omdat ik al niet meer echt toekomst zag voor mezelf om dit vol te houden, merkte ik dat ik dacht van, ik durf me wel in te zetten. Ik heb ook niet meer zoveel te verliezen, want als dit doorgaat, dan ben ik eigenlijk ook heel erg klaar mee. Dus ik heb ook wel altijd zo emotioneel betrokken dat ik één keer in zoveel tijd, ik denk dat ik in mijn leven 3 ontslagbrieven heb geschreven. Dat vond ik gewoon grappig. Als freelancer ontslagbrief te schrijven aan de opdrachtgever waar je zoveel veel voor werkt.
Ja, dat zit. We hebben het ook in de podcast over gehad, over lack of reciprocity als stress kenmerk van werk in de journalistiek. En dat is eigenlijk samen te vatten als een ongelijke verhouding tussen wat je erin stopt en wat je ervan terugkrijgt van het werk. Is dat iets wat jij, dat hoor ik wel terug in je verhaal, denk ik?
Ja, en ook wat dat je doet voor jezelf. Even denken hoor. Je stopt er heel veel in, maar je hebt ook steeds iets van, dat doe ik omdat ik dat wil. Want dit is de manier, want ik vind het niet interessant als ik bij iemand kom om dan te denken, ik maak binnen een half uur een foto en dan ben ik weg. Dus ik kies ervoor om langer te blijven. Ik kies ervoor om het hele verhaal te horen. Ik kies ervoor om eerst nog een rondje met iemand te gaan lopen, bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet dat de hele tijd als iets heel particuliers. Maar uiteindelijk is dat wel de manier waarop je dat werk levert, wat zij uiteindelijk willen. Dus heel lang begrijp je waarom die betaling niet in verhouding is tot het werk wat je er zelf in steekt. Maar wat is nou eigen keuze van aan tijd erin steken en wat is nou nodig? Ja. Dat is een beetje een worsteling.
Ja, die worsteling die blijft hoor. Want ik probeer mezelf nu elke keer ook voor te houden dat ik het inmiddels, doordat we het er heel vaak over hebben, dat ik echt wel doorheb dat je grenzen moet stellen aan je beschikbaarheid. En dat je bezig moet zijn met ook doorhebben van wat je erin stopt, moet goed beloond worden. Nou, ik heb inmiddels best wel wat betere betalingen bij opdrachtgevers bewerkstelligd. Maar alsnog merk ik dat, dus doordat je ook je werk belangrijk vindt en het goed vindt, ja, zeker. Ik werk ook veel in Rotterdam. Ik vind het ook belangrijk dat die stad, dat goed gerepresenteerd wordt in de journalistiek, maar ook in bijeenkomsten. En dat ik dan toch merk, ik had met mezelf afgesproken dat ik bijvoorbeeld in weekenden niet meer werkte.
Ja.
Maar als er dan in een weekend toch iets is waarvan ik denk, ja, maar dan moet ik eigenlijk wel bij zijn en niemand doet dat. Ja, nou ja, en toen merkte ik ineens dat ik toch iets van 11 dagen achter elkaar aan het werken was. Dat was eigenlijk niet meer de afspraak.
Ja.
Maar dat er toch wel steeds insluipt, ook vanuit dat soort van idealisme en beeld dat je er zelf bij hebt.
Ja.
En dat mijn vriend op den duur ook zei van, het is echt een hele rare relatie die je hebt. Het is zo toxisch dat je met je werk, dat je zo door blijft gaan heel de tijd. En respecteer je jezelf nog wel? Toen dacht ik, oh ja, help. Dat is inderdaad ook zo'n ding. Die,
ja.
Dat subjectieve, nou ja, als je het hebt over dat karakter, van hoe kan je dat freelance leven handelen? Ik denk dat dat ook wel echt te maken heeft met in hoeverre je jezelf ook af en toe rust gunt. En
ja.
Dat is best wel lastig.
Ja, dat is heel lastig.
We hadden het ook net voordat de podcast begon over vakanties. Dat je ook moet kijken hoe lang kan je offline zijn.
Ja.
Durf jij lange tijd offline te zijn naar opdrachtgevers ja. toe?
Ja, nee, ik heb daarin echt heel veel geleerd. Ik ben wel begonnen met klassieke verhaal. De eerste 10 jaar niet op vakantie durven. En nu hadden we het er net ook over van, nou, het is nog steeds moeilijk berekenen. Want je hebt geld op rekening. Daarvan zou je in principe op vakantie kunnen bijvoorbeeld of iets kunnen doen. Maar Je verdient in die periode ook niks. En wat loop je mis? En is dat naar voren te schuiven of naar voren te halen? Dus ik associeer het altijd met vooral heel veel werken daarvoor. Dus die vakantie, die had je nog niet heel erg nodig. Maar als je het ruim hebt gepland, heb je hem echt keihard nodig. Want dan moet je alles voorwerken. Maar ik vind het wel heel makkelijk om, soms zelfs te makkelijk om gewoon tijd niet te reageren, niet op te nemen. En
wat fijn.
Ja.
Voor jezelf eigenlijk.
Ja.
Is dat gekomen nadat je kinderen kreeg of lukte dat daarvoor ook al?
Dat lukte daarvoor ook al redelijk. Maar inderdaad, door de kinderen merk ik wel dat schakelen tussen privé en werk, wat ik daarvoor helemaal vermengd deed, dat doe ik nu nog steeds best wel, maar dat continu schakelen, dat kostte heel veel energie. Dus letterlijk bij de zandbak, dat is gewoon één zo'n moment in mijn hoofd waarvan, weet je, en dat je dan in de tussentijd even wegloopt en dat je hoopt dat iedereen zijn mond houdt. En dat je echt denkt van, ja, dit wil ik niet. Ik ben er en niet aan de telefoon, ben ik nu niet echt aan meedenken van, hoe gaan we dit aanpakken in de reportage. En ik vind het ook niet, het is gewoon niet wat ik wil. Dus dat, dus ik merk dat ik daarin steeds meer in blokken probeer te denken in de dag.
Ja.
Waarin ik wel echt gewoon denk, ja, ik ben er niet. Ik had ook net zo goed ergens een opdracht kunnen. Het had ook een opdracht kunnen zijn waardoor ik niet kan opnemen. En nu zijn de kinderen gewoon het blok waardoor ik niet precies kan opnemen. Punt. Ja.
Het is toch wel een soort lijn, hè? Dat in die hele podcast dat het best wel moeilijk is om echt voor jezelf te kiezen. Dat is niet alleen in de journalistiek zo, dat denk ik dat voor iedereen in zekere zin een beetje geldt.
Ik denk dat dat universeel is. Zeker in een samenleving die zo let op wat je doet qua werk. En je daar ook een beetje uit meet, zeg maar.
Ja.
En je mist wel een norm. Dus kijk, bijvoorbeeld bij een vaste baan heb je denk ik toch wel van, oké, zoveel dagen, dit is. Dus als je dan langer doorwerkt, dat is dan bijzonder of een uitzondering. En als het geen uitzondering meer is, dat je altijd 2 uur langer op je werk blijft zitten, dan valt dat op. Dan registreer je dat. Terwijl, ja, ik registreer ongeveer niet hoeveel uren. Nou, ik registreer helemaal niet hoeveel uur je werkt. Dus ik heb ook helemaal geen eikpunt van dit moet ik ongeveer werken. En dus dat is ook een. Daardoor ga je ook sneller over grenzen, dan kom je ze pas tegen als je ze op een gegeven moment fysiek of mentaal gaat voelen.
Ja, als er echt zaken uit beginnen te vallen.
Ja.
Ja. Ja.
Heb je ooit overwogen om in dienst te gaan?
Ja, dat was ik ook wel nieuwsgierig naar.
Nou, ik denk nu, nee, in dienst, ik heb ook helemaal geen opleiding of zo, dus ik zou niet weten waar. En toen ik begon, toen waren er nog 2 fotografen die in vaste dienst waren. Dat was al een beetje uniek, maar het was wel echt de tijd dat freelance opkwam.
Wanneer ben je begonnen?
2006 of 2007, ja. En daarvoor werkte ik ook al, maar dat is ook één, ja. Dus ik deed wel opdrachten, maar dat was niet fulltime. Even denken hoor.
Dus je had een paar fotografen in vaste dienst. En dat sterft uit. Zijn er nog fotografen in vaste dienst op dit moment?
Nee, ik geloof het niet. Dus in de fotografie zou dat niet kunnen. Ik denk eigenlijk zelf, en dat is ook een beetje soort backup in mijn hoofd van als je onzeker wordt over dingen, dat je denkt van ja, nou ja, anders ga ik de zorg in. Want dat had ik altijd bedacht. Dus ik zou denk ik eigenlijk niet een kunstenaar of een journalist zijn geworden, maar of dit, fotografie of in de zorg. En daar zijn heel veel mensen nodig, dus dat voelt altijd nog. Dat is altijd mijn backup plan van dat kan ik altijd nog doen, maar dat heb ik wel overwogen. Ja, ja, heb ik ook wel. Daar google ik ook één keer in de zoveel tijd op van ja, wat als ik die basis daarin zou hebben, maar ja. Daar ben ik veel te onrustig voor. En dan, daarvoor wil ik veel te graag blijven werken en overal binnenlopen. Maar de zorg heeft dat element van fotografie. Wat ik zo mis nu ik voor de krant minder werk. Dat element is eigenlijk niet het nieuws-element. Maar dat is het element dat ik continu bij mensen thuis kom. Dat ik allemaal mensen spreek die ik niet kende. En verhalen hoor die ik niet zelf had kunnen bedenken. En dat vind ik zo. Dat is ook echt het gemis. Nu ik minder regionaal werk überhaupt.
Ja, ja. Het excuus om mensen te ontmoeten. Ja. En om andere verhalen te horen.
Ja, ja. En ik denk ook dat dat. Dat is wat mijn. Wat ik voor mijn werk doe, is net zo goed de moeders op het schoolplein spreken. Iedereen die je spreekt, dat je dat meeneemt in de, ja, in een soort context waarbinnen je beweegt. En dan steeds vaak, ja, dan op een gegeven moment de urgentie voelt van oké, maar dit verhaal moet verteld worden of dit staat niet op zich. Of, ja. En vanuit daar komen de ideeën. Ja. Of de...
Dat is wel interessant, want in het model staat ook van mensen die over het algemeen beter om kunnen gaan. Met precariteit zijn mensen die een higher need for flexibility hebben. En dat kan je dan waarschijnlijk dan ook wel meer vinden in een freelance bestaan. En die een higher intrinsic motivation hebben om überhaupt actief te zijn binnen een bepaald soort werkveld. Is dat iets wat bij jullie ook speelt?
Ja, denk het wel.
Het is maar een model.
Ja, nee, dus dat je meer intrinsieke waarden. Ja, nee, er zit natuurlijk wel een soort drive in, denk ik, in ieder geval bij mij in mijn werk, dat ik gewoon, ik heb als basis of als backup plan altijd gehad van ik kan altijd nog het onderwijs in. En ik heb ook meerdere keren van die zij-instroomtrajecten bezocht en me dan soort van bijna aangemeld van ik kan altijd dit nog gaan doen.
Yeah.
Maar dan kwam er toch weer een klus op mijn pad. Ik dacht, oh, oké, het kan misschien toch beter. En dan, ja, ik merk dat toch ook wel een beetje van de kranten wegbewegen. En toch ook eerder nu meer in het modereren en interviewen en dat soort dingen terechtkom. Maar waar ik dan wel een soort van mijn journalistieke ei in kwijt kan. En het zoeken naar verhalen en inderdaad te praten met mensen die je eigenlijk die ik in mijn dagelijks leven, ook als ik misschien inderdaad voor een klas zou gaan staan, niet tegen zou komen. En ook het benauwende idee dat je ergens in loondienst zou moeten en dan altijd hetzelfde werk moet doen, dat vind ik ook nog steeds heel benauwend.
Ja. Ja, en dat andere mensen, dat je ook zo afhankelijk bent soms van wat de baas, nou, ik weet niet of je dat is gewoon een flauwe manier om te zeggen misschien, maar in ieder geval de chef of zo bepaald heeft dat interessant is. En ik heb altijd wel heel lekker gevonden om te bedenken van, als dit nou te lang duurt, dat is ook dat ontslagbrief idee. Ik voel me heel betrokken, maar als dit te lang zo doorgaat, dan ben ik weg, weet je wel. En dat is toch wel heel lekker om...
Ja, ik kan ook gewoon niet zo goed tegen hiërarchie. Nee. Ik heb daar ook wel echt een...
Maar die is er toch ook als je freelancer bent?
Ja, die is er wel, maar je kan alsnog het idee hebben van, ik ben eigen baas. Dus ik heb het... ik heb de mogelijkheid om elk moment gewoon de boel te laten. En ik zit eigenlijk nergens aan vast. Ja. Dus als het me inderdaad echt niet meer bevalt, dan stop ik gewoon. En dan? Ja, dan mis ik misschien... Weet je wel, misschien dat er dan één factuur niet uitbetaald wordt. Maar ik hoef er niet langer te blijven. Terwijl als je in loondienst zou zitten, dan zou je ontslag moeten nemen. En dan moet je misschien nog 30 dagen doorwerken of zo. Ik hoor wel verhalen van vrienden die dat soort situaties hebben gehad. Of ontslagen worden en dan alsnog door moeten werken. Ja, dat hoef ik niet. Ja. Ik heb wel eens een opdrachtgever gehad waarbij het helemaal niet klikte. En toen zijn we gewoon in overleg meteen gestopt. En daar zat je nergens aan vast. Ja, dat is... Dat is wel, vind ik, een van de voordelen ook weer van het freelance leven.
Ja.
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 Is dat voor jou?
Ja, herkenbaar. Ik vind het heel fijn om te bedenken dat ik steeds meer mijn eigen doel kan hebben. Terwijl ik dat nu niet even in een slagzin zou kunnen noemen wat dat doel dan is. Maar ik heb wel echt het idee dat ik... met mijn eigen ding bezig ben. En dat ik opdrachtgevers als tool heb. Dus wat ik al zeg, van ik mis dan heel erg om overal terecht te komen. En dan merk ik dat ik dat dan kan uitzetten. Dus dat ik kan. Ik heb wel het geluk dat ik kan selecteren in opdrachtgevers. Dus ik heb best wel best wel vaak dat ik nee moet zeggen. En dan kan ik dat een beetje. Merk ik dat ik de zorginstellingen mis. En dan of dat ik een reportage voor me mis. En dan merk ik dat ik dat kan een beetje in balans kan brengen weer. En soms dus gewoon dat ik geld mis. En dan moet ik gewoon heel plat tegen een goed betalende opdrachtgever ja zeggen. Maar tot nu toe is het best wel in het verlengde van wat ik zelf doe. Ja. Ja, maar dus het gevoel dat je kan stoppen, dat je weg kan gaan, dat maakt wel dat het minder benauwend is. Dus ik krijg het wel benauwd van mijn eigen agenda, hoe ik het gepland heb. Maar het feit dat ik dan fouten heb gemaakt en dat ik daarvan moet leren, dat geeft toch ook een beetje controle voor je gevoel. Ook al heb je misschien helemaal niet zoveel controle, maar het geeft toch wel het gevoel van controle. Van oké, gaat iets mis? Wat kan ik hiervan leren? En dan ga je het zelf oplossen. En dat is toch weer heel anders dan dat je het gevoel hebt dat... iemand je de hele tijd naar de verkeerde dingen stuurt en...
Ja, bij wijze van spreken allemaal werk gewoon op je bureau legt van doe dit en zorg dat het af is binnen een week.
Ja, en ik heb ook wel ook voor... af en toe vraag ik me ook wel af, want ik ben in de journalistiek van... Ik begin die stad ook goed te kennen. Ik word nu hier naartoe gestuurd, maar waarom ben ik niet daar naartoe gestuurd? En waarom sta ik hier nu? Dus ik vind ook wel fijn om kritisch te kunnen blijven en dan elke keer te kunnen blijven bedenken dat ik dat ook zelf kan stoppen, omdat ik niet afhankelijk ben van of die persoon... Ik ben niet helemaal afhankelijk van de krant.
Ja.
Ja.
Ik vond die ontslagbrieven wel interessant. Kan je nog herinneren? Gewoon qua thema's of wat daar dan steeds in terugkwam?
Het had elke keer een aanleiding. Dus de ene keer was het contract, de andere keer was dat de beeldredactie helemaal opgeheven was. Dus in de tijd dat ik voor het Rotterdams Dagblad werkte, is het van 7 personen volgens mij op de beeldredactie naar 0 gegaan.
Ja.
En bij 0 had ik echt zoiets van, dat is onwerkbaar. Dus ik heb ook aangegeven van, ik ga... binnen nu en 3 maanden ben ik waarschijnlijk weg. Niet omdat ik dat heel erg... per se wil, maar het is gewoon echt onwerkbaar. En de prijzen toch wel. Dus die waardering, ik merk bij collega's, ik krijg heel veel waardering van collega's. Ik vind het ook echt soms overgewaardeerd, weet je. Dus ik zal daar nooit... Ik heb echt het gevoel dat ik ook collega's heb bij schrijversjournalisten, dat echt collega's zijn, dat gevoel. Alleen de betaling... En de waardering verder vanuit het bedrijf en het gevoel van betrokkenheid is echt heel minimaal.
Ja.
Echt veel te weinig. Dus je merkt dat er is een afdeling waarbij de journalisten geld inzamelen om kerstpakketten voor de freelancers te regelen. En het zijn, ja, het kerstpakket interesseert me niet, de feesten interesseren me niet, de borrels interesseren me niet als ding op zich, maar wel die betrokkenheid, dat die komt wel, die voelt wel heel eenzijdig. Dus ik voel me heel betrokken. Ik zou zelfs bijna in mijn vrije tijd, hè, wat dan eigenlijk vrije tijd is, heb ik wel eens gezegd, ik wil bij die vergaderingen zijn, soms, om gewoon te weten, om erbij te zijn als dingen uitgezet worden. Maar dat voelt gewoon te eenzijdig. Dus dan dacht ik, Ja, ik kan het ook gaan uitmaken. Ja. Want soms voelt het bijna als een relatie. Nee. Ja, precies. Maar goed, dus ik vond ontslagbrief, dat noem ik gewoon zo, omdat ik het gewoon heel grappig. Gewoon, dan voel je toch weer even heel eigenwijs en heel.
Je hebt gewoon controle dan, toch? Ja. Over de situatie. Dat is wel.
Ja, en ik vind fijn. Het ook in bepaalde mate, je bent zoveel aan het werk voor één opdrachtgever. Op een gegeven moment kan je best wel zeggen dat het. Dat dat echt wel een werkrelatie is, in ieder op zijn minst, weet je wel. Die dus, ja.
Je hebt dus nu je altijd er al eerder over dat je een soort afstand voelt tot de journalistiek op dit moment. Is, zie je jezelf als journalist of hoe kijk je daarnaar?
Ja, nee, ik heb mezelf wel dus altijd heel, luid gezegd van, ik ben fotojournalist. Ik ben fotojournalist, omdat ik ook merk dat heel veel journalisten, schrijversjournalisten, dus eigenlijk zeggen al automatisch journalisten. Maar er bestaan ook fotojournalisten. En dat is wel iets wat best wel weinig. Dus je had fotografen en je had journalisten. Dus ik vond het wel heel belangrijk om dat te benadrukken. Zo zag ik het ook. De manier waarop ik werk is nog steeds. Wel journalistiek en voldoet in ieder geval ook aan de ethiek. Dus qua, nou ja, even de platte kant dan, de beeldbewerking en alles, dat vind ik heel belangrijk om dat journalistiek te houden.
Wat is dat en dan manier precies?
Er mag niks toegevoegd worden, er mag niks van af. En dat klinkt als een open deur, maar daar wordt er heel vaak naar gevraagd.
Ja?
Ja. Dus dat is wel iets waar je elke keer weer van voelt van, oh ja, dit is...
Ik kan me ook voorstellen met alle filters die nu komen, dat er inderdaad ook mensen zijn die vragen, kan je me even minder rimpels geven of zo?
Ja, dat. Ja.
Maar dat doe je niet.
Nee.
Gewoon waarheidsgetrouwe.
Ja, en ik denk dat ook voor journalistiek echt een... voor de fotojournalistiek in ieder geval met AI extra interessant is als je dus dat nooit doet. Ook niet voor je commerciële opdrachtgevers. Want ik heb wel het idee dat ik terugkom in de journalistiek. Ik denk alleen dat het nu even niet kan. Ik red het gewoon niet. Het lukt niet. Maar ik vind het dus wel heel erg belangrijk dat gewoon in al mijn werk een bepaalde waarheidsgetrouwe, hè? Ook al weet ik dat het een fractie van een seconde is en dat ik ook op een ander moment had kunnen staan en ook naar links had kunnen kijken enzovoort. Dus dat het super maar een mini-momentje is. Mm. Maar dat mini-momentje wel echt is. Dat wel heeft bestaan. Ik denk dat dat dus echt de kracht wordt van fotojournalisten. Dat je op een gegeven moment zelf bijna dat merk wordt, die persoon, als je naar dat werk kijkt, weet je, er is daar niks mee gebeurd. Ook niet als hij voor de Rabobank werkt, ook niet als hij voor... En dat, dus dat vind ik heel belangrijk. Ja.
Mooi.
Wat ik ook wel, wat misschien wel goed is om te vragen, is er zijn vast mensen die deze podcast luisteren die niet in 2006 zijn begonnen, maar een stuk later. Mm-hmm. En die nu dus eigenlijk het leven leiden wat jij... eerst leiden. Hè? Dus gewoon heel veel uur maken voor lage tarieven. Maar blijven werken. En op een gegeven moment werkte dat niet meer voor jou. Wat zou jij mee willen geven aan iemand die in die fase zit?
Ja. Nou, ik denk dat het prima is om in het begin gewoon veel te rennen en als een spons alles te proberen op te nemen. En dat je dan ook in de sneltreinvaart vindt waar je misschien een route vindt of iets vindt waar je helemaal in thuis voelt. Ik denk wel dat het goed is om een soort kader of specialisme of iets te hebben waar je echt van je merkt, dan kom ik altijd terug. En dat is iets waar ik over ga. En dat lees ik ook in mijn vrije tijd. En dat doe ik ook in mijn vrije tijd. Dus dat die verwevenheid vindt toch wel plaats. Dus dan kan je het maar beter ervan profiteren. Waar je
gepassioneerd over bent.
Ik ben wel blij voor mensen die nu beginnen dat het freelance leven niet meer zoiets nieuws lijkt te zijn. Waar ook wel angst voor was volgens mij op redacties. En dat er echt al steeds meer die verbondenheid onder freelancers er is. Dat de NVJ zich zo hard maakt ervoor. Dat we elkaar weten te vinden. En dat het daardoor ook veel inzichtelijker kunnen maken bij opdrachtgevers. denk ik hoor, wat er moet gebeuren. Of wat we, dat we echt wel een partij zijn om mee te praten en niet allemaal individuen.
Ja.
Dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ja, en ik denk dus dat het dat niet te lang blijven hangen in... omdat ik het leuk vind en misschien werk ik ook wat trager of voor de zichtbaarheid ben ik aan het werk. Of, maar gewoon wel sneller jezelf serieus nemen, omdat je namelijk ook, ja, ook het toekomstbeeld doet ook wat met je.
Ja.
Dat je dus niet weet hoe je dit over 10 jaar zou doen. Ja, dat is best wel, dat is onbewust toch denk ik een stressfactor. Als je dus weet dat allemaal zo... Ja, alleen maar voor dit jaar lukt.
Ja, zo van waar leidt dit toe?
Ja.
Wat is het perspectief?
Hou je dit vol?
Ja.
En dan is het ook niet erg om dan door te rennen, terwijl je weet dat je dat niet volhoudt, maar dat je dan, maar dat je wel weet dat je daarop moet voorsorteren. Dat je niet je leven kan. Je kan niet tot je 70ste sprinten.
Ja.
En dat wil je ook niet.
Ja.
En dat geeft ook geen verdieping. Dus dat is, ja.
Ja, ik zou denk ik jonge luisteraars of beginnende freelancers ook wel mee willen geven om echt heel snel een boekhouder te nemen.
Ja.
Dat heeft mij enorm geholpen, ook met het inzichtelijk maken van wat ik deed. En dan liet ze zien van, joh, kijk, je bent zoveel uur aan het werk. Ja, ik heb gewoon, ik ben goed met verhalen schrijven en dat soort dingen. Ik kan gewoon niet zo goed mijn eigen boekhouding doen, omdat ik het ook niet zo heel interessant vind. Maar dat kan je uitbesteden. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen met inzichtelijk te maken hoeveel uren onbetaald werk ik deed. Zo van, je bent dan in een week misschien 20 uur factureerbaar bezig, maar je bent ook nog eens 20 uur onfactureerbaar bezig.
Ja.
Waarom? En dat, ja, eigenlijk gewoon ook je administratie zo bijhouden en dan denk ik gewoon 1 keer per jaar in ieder geval even kijken van, wat heb je nou gedaan het afgelopen jaar en wat ga je het komende jaar doen. Ik denk dat het heel slim is om in ieder geval 1 keer per jaar een moment in te plannen dat je dat eens met jezelf afspreekt. En ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat is met die jongste generatie freelancers. Ik las toevallig dat de oudere generatie werkende ook vindt dat jonge mensen nu steeds vaker meteen heel goed beloond willen worden en veel te lui zijn en te weinig werken. Dat is een beetje de kritiek op zoomers, zeg maar. Maar ik denk ergens, ja, ze hebben groot gelijk. Laat mensen inderdaad ook werken gewoon voor goede tarieven. En laat mensen ook af en toe onbereikbaar zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook inderdaad dat je wel in het begin van je carrière moet investeren in opdrachtgevers. En ik zou dan vooral ook willen meegeven, kijk voor welke opdrachtgevers je harder wil rennen dan voor anderen.
Ja, het is voor mij, als ik het zo kan overzien, het is een kwestie van, altijd een kwestie van hard werken en heel veel uren ergens instoppen, om het maar even wat een beetje klinisch te maken, om iets te kunnen forceren voor jezelf, wat aansluit bij jezelf. Dat daar ontkomt iemand gewoon niet aan.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd hoop ik, en dat is ook een beetje de hoop van deze podcast natuurlijk, dat de structuren waarin je zo hard werkt, dat die duidelijker worden, zodat je slimmere keuzes kan maken. Dus je weet van, ik werk niet heel hard, omdat dat tot iets leidt, of tot een bepaalde vaardigheid leidt, die ik op een andere manier kan inzetten. Of tot een bepaald zelfinzicht van, nou, dit is mijn grens, tot zover kan ik werken voor dit soort tarieven, maar dan houdt het ook natuurlijk echt op. En vooral op een beetje holistische manier kijken naar het freelance leven.
Mm-hmm.
Want het geeft een bepaald soort vrijheid, maar daarbij heb je dus eigenlijk ook de verantwoordelijkheid om zelf na te denken hoe je die vrijheid in wil richten. Dus dat is heel mooi natuurlijk dat je het leven dan wat meer inricht in ik heb kinderen en ik heb nu aandacht voor de kinderen en dan heb ik aandacht voor het werk. Omdat die grenzen, die moet je zelf stellen. Dus die verantwoordelijkheid is er natuurlijk ook. En dat kan natuurlijk doorslaan in, dan werk ik maar altijd. Want niemand zegt, hey, je zit hier nog steeds, ga eens naar huis. Omdat je waarschijnlijk thuis zit. Of in een koffietent of waar dan ook. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook iets heel moois in. En dat is constant kritisch zijn op jezelf. En op hoe je het zelf voor jezelf wil inrichten. En als het dan niet werkt, dan moeten er soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. En moet het soms uit worden gemaakt met een opdrachtgever.
Ja.
Maar dat zijn wel een soort teken van volwassenheid of zo. Dat je verder kijkt dan alleen maar produceren en werk. Maar ook kijkt naar wat je eigen behoefte is. En dat dan meer in een soort wisselwerking met elkaar het freelance leven dan is.
Ja.
Dus dat is wat ik vooral ook terughoor van freelancers die al wat langer freelancen. En meestal op een moment momenten hebben gehad, zoals Sander Links van mij, de fotograaf. Die deed allebei
fotojournalist.
fotojournalist. Meestal is er iets gebeurd. Een burn-out. Dat het lichaam inderdaad signalen gaf van dit gaat gewoon niet. Een kind natuurlijk. Dat is ook een grote gebeurtenis. Meestal is er al een soort, bijna een soort extern signaal nodig om te beseffen van, oh, wat ik aan het doen was. Ja, dat kan ik. Ik heb gewoon de vrijheid om het op een andere manier in te richten. Ja. Ik hoef niet afhankelijk te zijn van hoe het systeem is.
Ja. En wat dan nog wel inderdaad belangrijk is dat dat natuurlijk best wel oneerlijk is voor mensen die uit een wat armer milieu komen. Want dan heb je gewoon geen vangnet om terug te vallen.
Mm-hmm.
En dat maakt het ook nog wel een heel ongelijk speelveld voor freelancers. Zeker. Als je de pech hebt, alleenstaand te zijn. Pech, dat is geen pech. Maar als je de enige bent die geld moet verdienen, of als je ook nog mantelzorger bent daarnaast, en dat soort elementen maken natuurlijk je praktijk ook heel veel ingewikkelder.
Ja.
Daar ben ik me ook wel steeds bewuster van geraakt. Ja. Dat ik dacht van, oh ja, ik heb het inmiddels best wel oké voor elkaar, maar ik verdien eigenlijk nog steeds ondermodaal. Je denkt, oh ja, poef, dat is. En dat mijn boekhouder zegt, ja, voor jouw werk in de journalistiek doe je dat dan best goed, want ik heb meer klanten die in de journalistiek werken en die op nog lagere bedragen per jaar uitkomen. Ook wat de eerste aflevering die wij samen maakten, Erwin, dat was met Henk Vinken. Dat je merkt dat ook eigenlijk vooral freelancers het goed kunnen doen als ze ook nog een partner hebben met een goed betaalde baan.
Ja, ja, dus dat doet heel erg pijn aan mijn ego, maar het is wel zo. Het is ook echt voor mij ook weer zo'n moment toen we kinderen. Ik woon samen en toen wij kinderen wilden, toen werkte hij bij de bouwmaat en toen verdiende hij minder dan ik. En ik had eigenlijk gewoon geen idee hoe dat zou moeten. Ik had ook wel het idee bij zwangerschap dat je gewoon invalide bent en dat dan een beetje het leven daar ophoudt. Dus ik had er ook niet per se heel veel zin in, maar goed.
Ja, zeker voor iemand die zegt zelf dat je veel energie hebt, veel dingen wil doen. Ja.
Ja, dus nee, ik had. Ja, het was ingewikkeld. Ik wist niet hoe we dat zouden doen. En toen was het een jaar voordat ik uiteindelijk mijn eerste geboren werd. Toen had hij een vaste baan bij de gemeente Schiedam. En nou, ik dacht echt ten eerste ook gewoon de confrontatie. Wat voor paradijs is dat? Ik wist helemaal niet dat het paradijs bij de gemeente lag. Maar dat is niet normaal, die voorwaarden. En ja, weet je, als een mantelzorg ergens nodig is. Maar ook gewoon, je bent toch alle scenario's door aan nemen. Vlak voordat je zo'n kwetsbare situatie als zwangerschap en een kind krijgen ingaat. Want er kan van alles gebeuren met jezelf, met het kind. Met je tijd sowieso, dat is gegarandeerd daarna. En met je slaap. En dan merk je wel gewoon hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. Dat echt alles is mogelijk vanaf dat moment. Je weet alleen maar dat het heel onzeker is. En ik denk wel dat het ook heel veel invloed heeft gehad op. Ik was al niet zo'n moeder die dan dacht dat ik per se moeder moest worden. Maar ik heb wel heel lang afgehouden, gewoon uit angst wel. Mm. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen denken dat het hun eigen beslissing is om dat het ook goed is om geen kinderen te krijgen en zo. Terwijl er ook wel gewoon heel veel angst doorheen zit van die onzekerheid.
Ja, het is heel duidelijk wat jij ook net zei, mediamaker Sander rechts van mij. dat freelancen een social luxury is.
Mm-hmm, ja.
En de werk in de journalistiek is dat in zekere zin ook. Ook voor mensen die misschien in vaste dienst zijn, omdat ze bepaalde opleidingen hebben kunnen doen, omdat ze tijd hebben gehad om bepaalde stages te kunnen doen die heel weinig betaald zijn. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op van wie zijn de mensen die vertellen hoe het zit in de samenleving.
Ja.
En dat is het concept social luxury is iets wat gewoon als een soort rode draad door alle literatuur over freelance journalisten steeds weer terug te vinden is.
Ja.
En ook, dat sluit ook aan bij het model van het paper van deze aflevering. Dat is inderdaad dat mensen levenskeuzes uitstellen.
Ja.
zoals het krijgen van kinderen. Omdat ze denken van ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. In mm-hmm. mijn, ik kan helemaal nee. geen huis kopen, kind nemen.
En dan merk je ook dat freelancen wel vrij of relatief nieuw is. Of in ieder geval voor mij voelde dat ik weinig voorbeelden om me heen had van freelancende netmoeders.
Ja.
ja. Maar ja, dus met wat waar ik wat ik dus moet toegeven is dat mijn partner die heeft de zekerheid en het financieel beter. Dus wij doen wel 50-50, maar ik weet wel gewoon when shit hits the fan dat dat hij daar dan staat en hij heeft dan, weet je wel, of de extra dingen. Dus ja, dat is wel, dan voel je wel steeds meer van, ben ik nou bezig met een hobby? dat is wel wat ik op een gegeven moment in de journalistiek kreeg dit kan eigenlijk niet wat ik nu aan het doen ben. Ik kan het alleen compenseren met heel veel extra uren maken. Maar financieel kan dit niet. En dan wordt het toch inderdaad een soort luxe ding van, ben ik nou mijn eigen hobby hier aan het betalen? Of kan ik dan nog betere invullingen daarvoor bedenken? Ja. Zoals inderdaad vrijwillig af en toe iets doen wat je belangrijk vindt.
Ja, dat is een interessante discussie. Dat is maar net hoe het geframed wordt, denk ik. Mm-hmm. Dat is ook persoonlijk afhankelijk. Het eerste wat heel duidelijk is en wat ook uit het onderzoek van de Freelance Monitor van Henk Vink en Hans Marien blijkt, is dat de meeste journalisten afhankelijk zijn van het inkomen van een partner.
Mm-hmm.
En dan is natuurlijk de volgende vraag van, in hoeverre ben je individueel verantwoordelijk voor de slechte betaling in de journalistiek?
Ja.
Dat is natuurlijk een structureel probleem. En ten tweede is natuurlijk ook nog, het is waardevol werk, zeg maar, is waardevol werk, kan je daar een prijskaartje aan hangen? He, want als het vreemd was een hobby, dan is het eigenlijk, het is een hobby omdat het weinig betaalt.
Mm-hmm.
Maar het werk heeft natuurlijk wel ook andere waardes die niet in geld uit te drukken zijn. Ja. En ik denk dat voor heel veel cultureel werk zo is.
Ook met die precaire werk. Want ik doe jouw back-up plan in de zorg en mijn in het onderwijs. Dat is natuurlijk ook niet echt een heel erg groot vetpot.
Nee.
Dus ja, wat dat betreft hadden we in een van de vorige uitzendingen hadden we hier Tsengis, die zit dan in de advocatuur. Nou, dat is denk ik nog wel wat betere uitgang of back-up plan.
Ja.
Waar je nog wel echt wat kan verdienen. Maar dat is natuurlijk inderdaad heel scheef. Het
ligt eraan. Wat
ja, het ligt er een dat is waar. Als je sociaal advocaat.
Ga je geld schuiven of ga je...
Ja, ja. Nou ja, dat is het ook. Eigenlijk al die idealistische dingen. Dat is dan cijferen veel mensen zich toch uiteindelijk ook weg voor de good cause of zo die je wil behartigen. En dat blijft een spagaat. Ja.
Mm-hmm. Ja. Nou, het punt wat ik eigenlijk wilde maken is dat dit... Dat veel freelancers in een structurele situatie zet, die ze zelf niet per se kunnen veranderen. En dat misschien een voedingsbodem kan zijn voor allerlei schuldgevoel. Mm. Bijvoorbeeld van, ik doe eigenlijk commerciële klussen, maar ik wil alleen maar journalistieke klussen doen.
Mm-hmm.
En dan krijg je een soort individueel schuldgevoel dat je jezelf verloochent. Of misschien een schuldgevoel naar een partner dat je niet genoeg bijdraagt. En zoals ik dat zelf zie, vind ik het ook een vrij oneerlijke lezing. Strenge lezing, een strenge lezing naar jezelf toe. Gezien wat we allemaal weten over de organisatie van werk in de culturele sector.
Mm-hmm.
Daarvan, dan dus eigenlijk is het weer waar we het de vorige keer in de vorige aflevering over hadden. De radical responsibilization of the self. En dat betekent dus eigenlijk dat je alle verantwoordelijkheid van hoe het werk georganiseerd is, dat je die op jezelf legt.
Ja.
Ook het schuldgevoel. En daar moet je dan als individu je toe verhouden en iets mee doen. Terwijl het ook wel ergens een bevrijdende gedachte kan zijn, is van ja, het is een structuur waar je in zit, waar wel waarde in zit voor mij persoonlijk en misschien ook voor de samenleving die verder gaat dan alleen maar geld verdienen. Alleen maar, al is het maar om dat goed met je partner te bespreken, dat je allebei snapt wat je aan het doen bent.
Ja.
Ja.
Dat daar tenminste niks zit. Of vind ik nu een beetje...
Ik vind het heel fijn dat jij nog een perspectief van hoop... dat jouw insteek is. Dat je die mee blijft geven. Want dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Anders dan gaan we het ook niet volhouden.
Ja, en niet voorbijgaand aan de precaire situatie... waar die bestaat.
Met een hobby, dat is ook misschien een beetje flauw gezegd, maar dat was wel wanneer ik even cynisch word, of als ik naar gewoon de conclusie op een gegeven moment, dit ga ik niet volhouden. Dus daar heb ik ook wel mijn... Dus ik moet nu andere afwegingen maken. En daarom zie ik mezelf ook nog wel in de toekomst wel weer terugkomen. Maar ik kan het nu niet. Dat gaat nu niet met minimale tijd die ik te verdelen heb.
Ja.
Kan ik niet het geld verdienen wat ik nodig heb. Om. Dus ja. Ja.
Dat is ook wat het is, weet je. En ik vind het wel mooi dat je ook nog steeds je ei dan kwijt kan in dan andere projecten.
Ja, ik denk dat het ook een verrijking is. Als je bedenkt dat jij nu, we zijn nu bij het Arminius, waar je debatten organiseert.
Ja.
Kijk, wat een input je daar ook weer van hebt. En ja, je bent toch je eigen tool met je eigen ervaringen en kennis. Dus dat vind ik ook het mooie ten opzichte van... Nou, niet ten opzichte van vaste dienst, nu zeg ik het verkeerd, maar...
Voordeel.
Vind wel mooi, je gaat al die worstelingen door, maar dat is ook investeren in jezelf, weet je. Ik heb ook tegen burn-out klachten aangezeten, of in ieder geval, ik heb de klachten gehad, denk ik. Weet ik niet, ik heb het nooit laten, maar in ieder geval, ik heb ook wel...
Soms zit je er gewoon doorheen, dat is ook...
Ja, nee, soms, is... ja, nee, ja. Ja. Ja, en lichamelijk word je ook regelmatig word ik teruggeroepen. Dus, maar er zijn ook allemaal momenten waar je dan dingen moet uitzoeken. En dan kan je even beginnen te trappen tegen anderen en denken, waarom moet ik dan ook zoveel werken? Of weet ik veel wat. Nee, dat zeg ik.
Het kan ook zijn dat soms jezelf erachter komt dat je jezelf zoveel oplegt. En dat het niemand is die er een pistool tegen je hoofd houdt en zegt, moet ik nu werken.
Ik heb dat zo regelmatig dat ik aan mijn agenda kijk. En dan denk ik van, niemand heeft gezegd dat ik dit allemaal moet doen in deze week.
Dat.
Ja. Niemand.
Nee.
En dan de les van volwassenheid die ik dan heb geleerd is dan, je kan kiezen tussen lijden of een bepaald soort confrontatie aangaan.
Ja.
En die confrontatie is dan meestal zoiets simpels als... Hey, ik ga het niet redden deze week, het wordt volgende week. Ik ben gewoon moe, ik heb even een dag rust nodig.
Ja.
En dat, als ik het even gewoon persoonlijk voor mezelf maak... natuurlijk echt een hele tijd geleden deed ik gewoon alles.
Ja.
En dan ben je eigenlijk een beetje in stilte aan het lijden. Want de opdrachtgevers horen niet hoe het met je gaat.
Ja.
Weet je wel? Niemand hoort eigenlijk hoe het met je gaat, want je troept het maar gewoon door.
Ja.
En dat is ook, denk ik wel, dat is ook weer de verantwoordelijkheid die het freelance leven met zich meebrengt. Daar ging het net al een beetje over. Het is van, je leert steeds beter plannen op een manier dat je denkt van, nou, als ik dit en dit doe in de week, dan ga ik vrijdag een bed doorbrengen.
Wilde vrijdagavond op de bank komen.
Ja, precies, want dat ga ik gewoon, dit gaat gewoon niet volhouden.
Ja, en dat zijn wel skills die je natuurlijk op het nadeel soms, of het kan soms een nadeel zijn dat privé en werk en alles zo door elkaar loopt. En dat je zo met jezelf geconfronteerd wordt. Maar het voordeel is dat je door die confrontatie telkens wel weer verder komt. En dat zijn skills die je voor het leven hebt. Die je ook weer op andere momenten ook toepast. Dus het aanvoelen waar je grenzen zijn. Dus dat aanvoelen of jezelf beter leren kennen in bepaalde situaties. Dat is zo hard nodig in als je overal zelf over gaat. Maar je hebt er ook wel voor altijd wat aan.
Ja. Dat is ook gewoon een vaardigheid.
Ja.
Laatst was ik bij gaf ik een college over mental health en well-being. En ook stressoren. En er was een heel mooi paper dat ik daarvoor gelezen had. Dat ging over omgaan met stress. Je hebt aan de ene kant heb je distress en daar hebben we het meestal over. Je hebt ook eustress. En distress is een negatieve reactie op stress. En dan moet je denken aan kopen, wegduiken, misschien middelen nemen, verdovende middelen om het allemaal een beetje weg te drukken. Dat zijn eigenlijk allemaal negatieve reacties op stress.
Mm-hmm.
Er is ook een positieve reactie op stress. Dat heet eustress. Dat heb ik ook zelf uit het paper geleerd. En dat gaat meer over van dat je stress... Je hebt door dat je stress hebt. En dan kan je daar positief op reageren door bijvoorbeeld te kiezen voor manageability. En dat is meer van, ik heb nu stress. Hoe kan ik dit managen?
Ja.
Op zo'n manier dat het gezond voor mij is. Of dat ik er misschien wel een positieve draai aan geef. Maar vooral het managen. En dat is dus, ik heb stress. Waar komt dat door? Nou, kan ik misschien mijn week op een andere manier inrichten?
Ja.
Kan ik misschien een gesprek met iemand hebben erover? Kan ik mijn stress op zo'n manier managen dat het behapbaar is? En ik vond dat zo'n nuttig concept. Want dan dat je dan stress voelt, dat je denkt van... Oké, de stress ga ik nu... Weet ik veel, ik drink niet, maar ga ik nu een biertje drinken? Of ga ik nu wegduiken? Of ga ik nu urenlang gamen? Of wat mensen ook doen?
Ja.
Of ga ik het managen? En wat zijn dan positieve dingen die je kan doen? En dat is dan rust pakken, rust creëren. En ik vond dat wel een heel mooi concept ook om... Dat je eigenlijk zelf een soort... Bijna een soort keuzediagram hebt van... Als je jezelf kan pakken. Hè,
soms, ja.
Van,
zie gelijk zo'n Katinka Polderman dingetje vormen.
Ja,
bij stress ga ik nu inderdaad.
Ja, ik vond het wel een mooi concept dat de focus ligt vooral op distress.
Ja.
Ja.
U-stress.
U-stress.
Oké.
Ja. Ik zal het paper doorsturen.
Ik wil dit ook wel zien. Heel fijn. We gaan eigenlijk al die tools, denk ik, zoveel mogelijk proberen te delen. Ik ben heel blij dat we dit soort gesprekken hebben kunnen voeren de afgelopen tijd.
Ja, want dit is...
Dit is de ene laatste aflevering. Of eigenlijk de laatste reguliere aflevering die we opnemen. Sanne, ik ben heel blij dat je uiteindelijk toch nog in de podcast te gast bent geweest.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ik vind het heel goed dat we ook nog een extra fotojournalist in de gastensector hebben toe kunnen voegen. Mm-hmm. Ik hoop dat luisteraars hier ook wat aan hebben. Weet me ook te vinden op sannepootmedia.nl. Mocht je ooit nog willen praten over mentale gezondheid of tools over hoe je als journalist je leven, freelance journalist, je leven leuker kan maken, zeg maar. Niet dat ik pretendeer dat je dat meteen kan doen hoor, maar ik denk graag met je mee in ieder geval. Erwin, jouw onderzoek, hoe gaan luisteraars dat kunnen volgen de komende tijd?
Op het moment dat er een paper uit is, ga ik een hele korte teaser op dit kanaal waar je nu luistert posten. Zodat je gewoon kan doorklikken en een doorwrochte stuk kan lezen. Als je dat zin hebt.
Ja.
En wat ik ter afsluiting vooral nog wilde zeggen, en ik denk dat dit gesprek daar ook een heel mooi voorbeeld van was, is dat het zo ongelooflijk belangrijk is om elkaar in de ogen te blijven aankijken en gewoon ook te blijven praten over het freelance leven. Want ik geloof echt dat een voedingsbodem is voor een cultuur van solidariteit die we met z'n allen kunnen creëren.
Ja.
Meer wederzijds begrip, ook tussen opdrachtgevers, maar ook freelancers onderling. En we weten allemaal dat een cultuur van solidariteit ook op zijn beurt weer een voedingsbodem is voor sociale actie.
En sociale verandering.
Een sociale verandering, inderdaad. Dit is mijn hele milde manier om te zeggen dat het soms af en toe ook goed is om op de barricades op te gaan. Een flink afscheidsbrief te schrijven of een ontslagbrief te schrijven. Maar let gewoon vooral goed op jezelf tijdens het freelance leven, zou ik zeggen. En blijf met elkaar erover praten.
Ja. Tot slot, Sanne. Waar kunnen luisteraars meer over jouw werk zien? En waar kunnen hele goed betalende opdrachtgevers jou contacteren?
Op mijn website sannedonders.nl.
Zullen we ook in de show notes nog even toevoegen. Ja. Dankjewel.
Dankjewel. Jullie bedankt.
Yes. Tot de volgende.
Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds ReproRecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!